Laten we deze dienst samen beginnen door het zingen van Psalm 25, het vijfde vers. Psalm 25, vers 5. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Psalm 25, vers 5. De schriftlezing deze middag is uit het Evangelie van Matthäus, het 13e hoofdstuk van vers 44 tot 58. Matthäus 13, vers 44 tot 58, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we Matthäus 13 vanaf vers 44. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg die, en van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone paarden zoekt. De welke hebbende één parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelve. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt, het welk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken, en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En Jezus zei tot hen, hebt gij dit alles verstaan? Ze zeiden tot hem, ja, Heere. En hij zei tot hen, daarom een iegelijk schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En het is geschied als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaar en gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten en zeiden, van waar komt deze, die wijsheid en die krachten? Is deze niet de zoon des Timmermans? En is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozes en Simon en Judas? En zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar komt dan deze dit alles? En ze werden aan hem geërgerd. Maar Jezus zei tot hen, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. En hij heeft al daar niet vele krachten gedaan, vanwege hun ongeloof.
Gemeente, dan zingen we vervolgens met elkaar het versje van de kinderen van groep 1 en 2, Psalm 9, vers 1. Ik zal met al mijn hart den Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. Psalm 9, vers 1. En dan wil ik u met Gods hulp vanmiddag een preek lezen van dominee J.B. Huisman. En het gaat over Matteüs 13, vers 44. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg dien. En van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. We vervolgen de dienst door met elkaar te zingen Psalm 73, het 13e en het 14e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En wie ver van u de weelde zoekt, vergaat heel lang en wordt vervloekt. Psalm 73, vers 13 en 14. En inmiddels zal er worden gecollecteerd. Dat is voor de diaconie, voor de kerk. En ook de derde collect is eveneens voor de kerk.
Thank you.
gaat vanmiddag over de schat in de akker. Vier gedachten. Ten eerste, die schat is verborgen. Er staat in de akker verborgen. Ten tweede, die schat wordt ontdekt. Er staat welke een mens gevonden hebbende. Derde punt, die schat wordt begraven. Er staat verborgdien en van blijdschap over dezelfde gaat hij heen. En het vierde punt, die schat wordt verkregen. Er staat en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Dus de schat in de akker. Vier gedachten. 1, die schat is verborgen. 2, die schat wordt ontdekt. 3, die schat wordt begraven. En 4, die schat wordt verkregen. Die schat is verborgen. Na de gelijkenis van het zuurdeesem lezen we in vers 36 dat Jezus de schare van zich liet. De schare gaat weg en Jezus gaat naar huis met zijn discipelen. Dat wijst erop dat de laatste gelijkenissen door Jezus alleen uitgesproken zijn tot de discipelen. Als je naar de kern van die gelijkenissen kijkt, kunnen we er ons ook wel iets bij voorstellen. Het zijn gelijkenissen die de discipelen moeten bemoedigen, ook in het werk dat straks wacht. Wat zij allemaal gaan doen, is belangrijk, maar niet de oorzaak dat Gods koninkrijk uitgebreid wordt. God zelf is de oorzaak van de uitbreiding van het koninkrijk in Christus door zijn geest. We overdenken een tweelinggelijkenis. We kunnen deze gelijkenis, de schat in de akker verborgen, en de volgende gelijkenis, de parel van grote waarde, niet los van elkaar zien. In beide gelijkenissen schittert iets van Gods genadewerk in het hart van zondaren. In haar verscheidenheid, maar ook in de wijze waarop God genade verheerlijkt in een zondaarshart. Het aandachtspunt bij beide gelijkenissen is verschillend. Maar in de kern hebben deze gelijkenissen dezelfde boodschap. Het vinden van iets wat van ontzaglijk grote waarde is voor tijd en eeuwigheid. De nadruk bij de schat in de akker verborgen ligt op het vinden. Om nu niet in de stoel van leidelijkheid te gaan zitten, is hier direct aan toegevoegd de gelijkenis van de parel van grote waarde. Daar ligt de nadruk op het zoeken. In kanttekening 40 lezen wij, met deze twee gelijkenissen wijst Christus aan de uitnemende waardigheid van de leer en de beloften des evangelies, waar hij zelf de grote inhoud van is. Maar daarbij ook de ijver en de naarstigheid, dat is de nauwgezetheid, de inzet, die men behoort aan te wenden om dezelfde te verkrijgen. Dus, u wordt opgeroepen om te zoeken, met ijver en naarstigheid, om te zoeken en ook te vinden. Waarom is het koninkrijk der hemelen van zo'n onschatbare waarde? Vraagt u zich dat wel eens af? Omdat het gaat over de grote inhoud van het koninkrijk, namelijk Christus met al zijn schatten die hij verworven heeft door zijn middelaarswerk. Dat koninkrijk, de koning en zijn schatten, zijn niet in waarde uit te drukken. En wat is de kern van het koninkrijk? Dat is vrede met God, door het verzoenend bloed van Christus. De grote schatten van het koninkrijk liggen gewaarborgd in Christus. Die schatten zijn onder andere gerechtigheid voor onrechtvaardigen, een door de Heilige Geest bewerkt hart dat de Heere vrezen en dienen mag, en meer nog, ook het recht op het eeuwige leven. Het zijn schatten die troost bieden in leven en in sterven. Het zijn schatten die door God de Vader aangewezen worden in de persoon van Jezus Christus. In hem is alles te vinden wat we nodig hebben voor tijd en voor eeuwigheid. Bezit u die schatten al? Is Christus door het ware geloof al uw deel? Mag u al onderdaan zijn van het koninkrijk? Als u nee moet zeggen, leg dan nog eens die kanttekening biddend voor de Heere neer. Heere, dat ik zoekende mag zijn, dat ik alles mag doen om tot dit koninkrijk te zoeken. Zoek dan de Heere en leef, en laat het geen uitstel leiden, want in dat koninkrijk is alles te vinden wat u nodig hebt om straks voor God te kunnen bestaan. Dat moet waarde krijgen in ons leven. Als wij iets hebben wat waardevol is, zijn we daar zuinig op. Soms bergen we dat op een veilige plek op. Misschien hebt u thuis wel een kluis met een code waar je al je waardevolle spullen in legt, opdat een ander er niet zomaar bij kan. En het geld dat we hebben zetten we op de bank, zaken die waardevol zijn. Maar als je deze gelijkenis beschouwt, moet je je voorstellen dat het zo in Israël niet ging. In die tijd hadden ze geen kluis en geen bank. En wat deden de mensen dan met waardevolle spullen? Wel, die verborgen ze in de grond. Dan groeven ze een gat en legden daar die waardevolle spullen in. Vaak deden ze dat bij een herkenningspunt, bijvoorbeeld een boom. En soms deden sommigen dat ook onder hun huis. Iets wat niet echt verstandig was. Dat blijkt wel als Jezus duidelijk spreekt: waar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want als je zo'n schat onder je huis verborg, zouden dieven eronder doorgraven, of een gat maken in de muur, of in de fundering om erbij te komen. Dat is een waarschuwing, want dan was je die schat kwijt. Maar de woorden van Jezus zijn ook vol troost als het gaat om schatten van Gods kinderen die veilig zijn. Kinderen van God, dat u daar eens op mag zien. Want wat kan Gods genadewerk bestreden liggen? En wat kan die schat soms uit het oog zijn? Maar die schat is in de hemel, die erfenis wordt bewaard. En daarom is er ook een aansporing: zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Dat uw hart dan vervuld zal zijn met hem, en niet met de dingen van de wereld. Daar kunnen Gods kinderen ook zo open voor liggen. Verborgen in de aarde. Denk eens aan de Tweede Wereldoorlog. De Joden die weggevoerd werden, hadden soms schatten verborgen. Dan gebeurde het wel dat ze niet meer terugkwamen, maar omgebracht werden in concentratiekampen. Dan bleef die schat verborgen in de aarde liggen. Een schat waar niemand van wist, want al degenen die er kennis aan hadden, waren omgekomen. Het geheim van die schat heeft die persoon als het ware meegenomen, het graf in. En zo horen we in deze gelijkenis ook van een schat. Hoe lang die schat in de grond ligt, weten we niet. Dat is ook niet belangrijk. Maar we lezen dat deze schat die verborgen is, gevonden wordt door een mens. Niemand wist van die schat in de akker. Het kan zijn dat die al jaren in de grond lag. Waarschijnlijk leefde de eigenaar niet meer en is het stuk land verpacht aan degene die straks de schat vindt. Op een dag is hij aan het werk op zijn akker. Hij is aan het ploegen, aan het zaaien en aan het oogsten, terwijl er in de grond een schat ligt. Bij hem komt de gedachte niet op dat er een schat in de akker kan liggen. Die schat ligt diep in de aarde en ligt dus niet zomaar voor het grijpen. Je moet er wat voor doen. Dat weten we ook wel uit het natuurlijke leven. Dingen die veel waarde hebben, bijvoorbeeld goud, liggen niet aan de oppervlakte. Die moet je diep onder de grond zoeken, bijvoorbeeld in goudmijnen. Deze schat ligt dus niet zomaar aan de oppervlakte. Maar, zult u zeggen, is dat koninkrijk der hemelen dan zo verborgen dat niemand ervan af weet? We hebben toch Gods woord? We hebben toch de prediking? Dan is het toch geen verborgen schat? We horen over zaligheid die te vinden is in Christus Jezus. Dat is dan toch niet verborgen? Nee, misschien niet in het beeld dat u ervan hebt. Maar als u nu uw leven eens nagaat, en u bent nog onbekeerd, misschien hebt u wel duizenden preken gehoord. Misschien zit u al 40 jaar in de kerk. En toch moet u zeggen dat die schat niet uw deel is, maar als het ware nog verborgen is. Hoe komt dat? Gemeente, we mogen de akker zien als het evangelie. en de schat als de grote inhoud van het evangelie. Christus en al zijn weldaden, het koninkrijk der hemelen. Hoe kan het dan toch dat de schat onder uw voeten ligt, maar dat u die schat niet ziet? Dat die schat voor u verborgen is, dat uw oog ervoor gesloten is. Want waar uw oog en waar, want waar is uw oog en waar is uw hart vol van? Als uw oog en uw hart vol zijn van de dingen van het hier en nu, en u werkt en zwoegt om schatten te vergaderen van deze wereld, dan is er geen oog voor deze schat verborgen in de akker. Wat dan grijpend, als dat uw beeld is. Maar dan wordt u opgeroepen om dat wat van de wereld is los te laten en God in Christus te zoeken tot heil en zaligheid. Misschien is deze schat voor je verborgen omdat je hart zo vast zit aan de zonde. En dat je door de zonde het evangelie van Gods genade geen blik waardig keurt. Je zit in de kerk te slapen of in je gedachten ben je bezig met de dingen waar je morgen mee verder gaat. Het kan ook zijn dat u alles zoekt in de wijsheid en in de wetenschap. U probeert alles te verklaren. Maar aan dit evangelie, aan deze schat, aan deze Jezus, vol van wijsheid en genade, gaat u voorbij. Omdat uw hart gesloten is. U hebt een godsdienst van plichten. Dan staat u als het ware boven die schat. De waarde ervan ziet u niet. Want door wetsvervulling, door plichtsvervulling, denkt u het koninkrijk der hemelen te kunnen beërven. En de schat ziet u niet, hebt u niet nodig. Misschien steunt u op uw eigen gerechtigheid. Ook dan staat u als het ware boven op de aarde waar de schat onder ligt. Maar u ziet die schat niet. U merkt die schat niet op, want het is uw eigen gerechtigheid waarmee u denkt voor God te kunnen bestaan, die u hoog houdt. U bent blind voor de gerechtigheid die er in Christus is, want u bent nog nooit een arme, verloren zondaar geworden. Zo lopen we over de akker. We verkeren onder het evangelie. Christus wordt u gepredikt tot zaligheid, en toch, de schat ligt verborgen en u ziet die niet. U gaat eraan voorbij. U spit en u ploegt misschien niet te diep. Zo blijft u met uw godsdienst aan de oppervlakte. Maar als God gaat werken, gaat het de diepte in. In de diepte van ontdekking blijft er van de mens niets over. Dan wordt alles afgebroken wat van ons is, wat geen God en geen Christus is. Dan gaat onze eigen gerechtigheid eraan. Dat is toch aangrijpend. Zo'n schat, zo rijk, zo vol van genade, en er toch aan voorbij gaan? Hoe komt dat toch? Wel, dat ligt niet aan God. Het ligt ook niet aan de rijkdom van die schat. Het ligt ook niet aan het werk van de Heilige Geest. Het komt omdat we blind zijn. En zolang we blind zijn, zien we het niet. We zijn blind geworden sinds onze zondeval. In het paradijs hadden we de schat. Hadden we een dagelijkse omgang met God. Ons leven was een leven tot eer van God. En er was niets anders dan het zoeken van God en zijn gemeenschap. Maar we zijn het kwijtgeraakt. We zijn blind geworden door de zonde. Ja, ons oog is open gegaan voor de zonde. Voor de zonde, voor de duivel en voor de wereld. Maar onze ogen zijn gesloten voor de rijkdom van de genade en de heerlijkheid van het koninkrijk der hemelen. Wat moeten we nu doen? Smeken om het werk van de Heilige Geest. Wat is het eerste wat de Geest doet? Ons hart openen, ons oog openen, Gods liefde in het hart uitstorten, opdat we oog krijgen voor die schat. Dat hebben u en ik nodig. En dat is nodig bij de voordeur. Want zelfs na ontvangen genade kan ons oog weer zo gesloten zijn. Dat is ook een ernstige waarschuwing. Want ik weet niet wat voor schatten u allemaal bezit, waaraan u uw hart ophaalt, maar we gaan naar de eeuwigheid. Straks zullen we voor God staan. En weet u wat God dan vraagt? Waar is die schat? Waar is het bloed van Christus dat u reinigt van alle zonden? Waar is de gerechtigheid die voor mij kan bestaan? Waar is Jezus? Als u daar staat met schatten die u misschien rijk gemaakt hebben voor deze wereld, dan is het eeuwig kwijt. Dan kun je er in deze wereld misschien de man of de vrouw mee geweest zijn, maar zonder Jezus, zonder zijn gerechtigheid, wacht de eeuwige dood. Daarom is het zo belangrijk om te zien hoe Christus ons deel wordt. Het wordt uitgelegd in deze gelijkenis. Als u nog onbekeerd bent en u moet zeggen, mijn oog is gesloten voor die schat, dan klinkt het met klem, zoekt de Heere en leeft. Ja, zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. U staat, met eerbied gesproken, bovenop die schat. Christus staat midden onder u en hij zegt, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. In hem is een volheid van genade en een rijkdom die ik niet in woorden kan uitdrukken. Beseft u dat buiten Christus alles de dood is en dat u zo niet naar de eeuwigheid kunt, dat uw gebed dan mag zijn, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. We gaan naar onze tweede gedachte. Die schat wordt ontdekt. Er is een man aan het ploegen. Terwijl hij aan het werk is, stoot hij ineens op iets hards. O, hij heeft wel vaker op iets gestoten, want de akkers in Israël waren bezaaid met stenen. Als hij bezig was, moest hij telkens stenen opruimen. Nu denkt hij misschien ook dat het een steen is die opgeruimd moet worden. Hij graaft de grond wat uit en wat ziet hij daar? Een schat. Misschien is het een kruik geweest of een kist met gouden munten. Vanuit de gelijkenis weten we het niet. Maar hij graaft het uit. Ik heb een schat gevonden. Misschien is hij er wel 1000 keer langs gelopen en heeft hij hem niet gezien. Al vaak stenen uit de weg geruimd. Maar nu is het anders. Hoe is het op de akker van uw leven? Misschien hebt u al vele stenen uit de weg moeten ruimen. Stenen op uw levensweg. Van ziekte, rouw, beproeving en wat het ook mogen zijn. Stenen die soms zo kunnen hinderen, maar die toch weer uit de weg werden geruimd. Toen u genas van een ziekte, zodat er toch weer wat blijdschap in uw leven mocht komen. Stenen die u een ogenblik hebben stilgezet en u hebben laten zien dat wij hier geen blijvende stad hebben. Uit de weg geruimd en weer verder geploegd, maar niet verder gegraven. U bent weer doorgegaan, maar het uit de weg ruimen van die stenen is niet genoeg. Zult u eraan denken dat u geen grond zoekt voor uw zaligheid in wat stenen die uit de weg geruimd zijn, in tijdelijke uitreddingen of dergelijke? Dat is op zichzelf al wel een wonder, maar het moet naar de schat toe. Het moet dieper gaan, de grond in. En daar moet die schat gevonden worden. Zult u niet rusten voordat u die schat gevonden hebt, dan bent u rijk. Hier zien we een aspect van het werk Gods in een mensenleven. Dat wordt gekenmerkt door soevereine, vrije genade. Soeverein, dat wil zeggen, onafhankelijk van ons. Hier is de Heere een verrassend God die een schat zomaar laat vinden. Ik hoop dat het zo mag zijn bij een jongen of een meisje, bij wie het woord met kracht binnenkomt. Je kunt er niet meer omheen. Het woord gaat je beheersen en geeft een zoeken naar die God die het zo waard is om gediend, geëerd en gevreesd te worden. Dat er een zoekend geboren mag worden tot verzoening van de zonde. Want er ligt schuld tussen God en mijn ziel. Of misschien bij een vader of moeder. God laat zich zomaar verrassend vinden. En daarvan ligt de oorzaak in zijn eeuwige zondaarsliefde. Als je die schat mag opgraven, wat laat de gelijkenis dan zien? Die schat is nog niet in het bezit van die man. Want die akker is niet van hem. Hij vindt hem wel, maar het is nog niet zijn deel. Ja, dat is zo'n wonder. De Heere werkt zo verrassend. In één keer zie je die schat. Je oog wordt ervoor geopend. En wat zie je dan? Je ziet dat alles van de wereld tekort is. Daar is geen rust. Daar is geen vrede in te vinden. Maar er is een God in de hemel. O, hem ben ik kwijt. Maar hij is het zo waard om geëerd, gediend en gevreesd te worden. En binnen in mijn leven is het zo verschrikkelijk leeg door de zonde en de ongerechtigheid. En als ik wel eens om me heen mag zien, dan zie ik Gods kinderen. Ja, zij mogen spreken over de goedheid en de genade van God. Die mensen zijn gelukkig. En ik ben ongelukkig. Ik mis iets en zij hebben iets. Ik zou die God willen vrezen en dienen. Daar gaat mijn hart naar uit. Maar het is onmogelijk. Er ligt zonde en schuld tussen. Hoe moet dat toch? En toch, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Dan kunnen al die spullen waar je zoveel waarde aan gehecht hebt, waar je je hele hart op gezet hebt, geen glans meer geven. Want buiten God kan ik niet leven en buiten God kan ik niet sterven. Is dat de vraag, hoe het goed kan komen tussen God en uw ziel? U weet dat het daar te vinden is en u weet hoe gelukkig het is om hem te mogen dienen en vrezen. Maar hoe dan? Uw hart gaat uit tot hem, want die schat getuigt van herstel in de gemeenschap met God. Die getuigt ervan dat er bij God vandaan doen aan is voor de grootste der zondaren. Daar zal de Heer ook op aanwerken, dat we bij het vinden van die schat uitkomen, bij het ware geloof in hem, in wie het leven is. Is dat uw verlangen? Om hem te mogen kennen tot zaligheid? Is dat nu waar je hart naar uitgaat? De mogelijkheid van zalig worden gezien in hem? Dat is een schat die niet in waarde uit te drukken is. Zo groot, zo rijk. Want in hem is er vrede met God. Zou ik nog op wat anders mogen wijzen? Zou de Heilige Geest ons niet ook een ander beeld willen laten zien? Dan is de schat in de zwarte grond een beeld van Christus, die zich zo diep heeft willen vernederen. Hij is gekomen naar deze aarde, mens geworden, in een kribbe neergelegd als een schat in de akker. En het Joodse volk ging aan hem voorbij. Ze zagen geen waarde in hem. De Farizeeën zagen alleen waarde in hun eigen gerechtigheid. Christus als een schat in de akker. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Maar als je die schat mag vinden, ook in de oefeningen des geloofs, om hem te zien, om hem door het geloof te omhelzen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk, schoner dan de mensen, kinderen. Dat is een wonder, hè? Jongens en meisjes, die man is aan het graven. Moet je eens naar zijn handen kijken. Helemaal zwart. Zwarte handen van de zonde. Een zwart hart door de zonde. Kijk hem eens graven. En wie mag nu die schat in zijn handen nemen? Wie ontvangt nu die schat? Kijk eens naar die zwarte handen. Christus is op de wereld gekomen. Hij is mens geworden. Opdat de grootste der zondaren nog zalig kan worden. Ben je al eens in verwondering bij die schat neergezonken? Heb je wel eens uitgeroepen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen? Een schat in de akker is het koninkrijk der hemelen, met de grote inhoud, Christus zelf. We gaan samen zingen in Psalm 23, het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien, en van uw heil mijn beker overvloeien. Het zalig goed, mij door uw gunst gegeven, verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven, zodat ik in het heilig huis des Heren een lange reeks van dagen blijf verkeren. 23 vers 3. Derde punt, die schat wordt begraven. Er gebeurt iets wonderlijks. Wat zouden wij gedaan hebben? Wij zouden die schat uit de grond gehaald hebben en misschien hebben meegenomen en uitgespreid op tafel. Maar dat doet deze man niet, want daar staat verborgen. Hij stopt hem terug, de grond in. Maar man, dan ben je niet wijs, dat doe je toch niet? Zo'n schat en dan terug de grond in? Toch zal hij dat niet zomaar gedaan hebben. Misschien heeft hij op zijn knieën erbij gezeten en die schat op waarde hebben geschat. Hij heeft er echt wel een poosje naar gekeken. Maar ook was hij bezorgd dat hij die schat weer kwijt moest raken. En daarom stopt hij de schat terug in de grond. Waarom? Omdat in Israël de wet gold dat de schat die in de akker gevonden was, toeviel aan degene die de akker in bezit had. En naar alle waarschijnlijkheid heeft deze man als pachter die akker niet in zijn bezit. Dus komt die schat hem eigenlijk niet toe. Nu moeten we niet alles in deze gelijkenis één op één overzetten, want het gaat hier om één belangrijke zaak en dat is het vinden en het eigenen van die schat. En al die andere dingen zijn er ter illustratie omheen. Er is één kernzaak en al die andere dingen worden ter illustratie genoemd om het duidelijk te maken. De man stopt de schat weer in de akker. En wat gaat hij dan doen? Ja, hij is verblijd. Straks gaat hij alles verkopen wat hij heeft, opdat, als hij die akker koopt, die schat van hem wordt. Alles heeft hij ervoor over. En u? En jij? Dat is toch een kenmerk van genade? Hoe bestreden het ook kan liggen, als mijn oog geopend wordt en ik zonder God niet meer kan leven, heb ik er alles voor over dat het recht mag worden tussen God en mijn ziel. Dat kan niet anders, want waar God zijn liefde in het hart uitstort, keert het toch terug tot hem. Dan zal ik er toch alles aan willen doen, hoewel het van mijn kant allemaal tekort is, dat het dan toch weer recht mag liggen tussen God en mijn ziel. Alles ervoor over hebben, net als Mozes. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden en dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Het kon hem allemaal gestolen worden. Is dat ook bij u zo? U kunt met niets meer blij worden gemaakt. Zij kunnen u misschien van alles aanbieden, geld en rijkdom, maar dat zal niets helpen, want één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Is dat misschien uw worsteling? Bij alles is het, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Er liggen ook geestelijke lessen in. Er ligt tijd tussen het vinden van die schat en het verkrijgen van de schat, maar ook in het weer begraven van de schat. Als de Heere in je hart werkt, loop je dat niet rond te bazuinen. Het beginnende genadeleven is nog zo verborgen. Het is een zaak tussen de Heere en je ziel. God alleen weet hoe vaak je gebedeld hebt om genade. Hij alleen weet hoeveel tranen er gevloeid zijn in het belijden van je schuld. Hoe menigmaal je je verootmoedigd hebt voor die God die door de zonde niet van doen kan hebben met zo één. Maar dan weet die God ook hoe je hart uitging naar hem. Toen die weg van zalig worden bij God vandaan in Christus geschilderd werd. Hoe het nu recht kan komen tussen God en je ziel. Is dat zo? Zeker. Als de Heere oefeningen geeft in het geloof en hij laat zien wie Christus is, komt er zo'n begeerte in het hart om hem te mogen kennen en te bezitten als de van God geschonken zaligmaker. O, dan zul je er toch alles aan doen om hem tot je deel te mogen krijgen, dat je die schat in je bezit mag hebben, dat laat je niet los. Die man heeft de schat gevonden en teruggestopt in de aarde. Wat denkt u? Waar is die man in zijn gedachten de hele dag mee bezig geweest? Hij heeft alleen maar gedacht aan die schat. Hij heeft alleen maar gedacht, hoe word ik eigenaar van die schat? Zo is het ook als de Heere werkt. Dan gaan onze gedachten alleen maar daarover. Als het woord kracht mag doen, is het blijvend. Dan laat het ons niet los. Dan komt er de vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe word ik met God verzoend? Dat is niet zomaar iets wat even opkomt en weer weggaat. Nee, dat is een aanhoudend werk van Gods geest. En dat geeft gedachten. Dat geeft worstelingen voor Gods aangezicht. Aan de troon van Gods genade. Hoe wordt hij mijn deel? Want die schat is niet zomaar uw deel. Er moet echt wat gebeuren. En dat kon in Israël alleen in de weg van het recht. Iemand moest aan de wet voldoen. Hij moest eerst die akker in bezit krijgen en dan viel die schat hem toe. Hoe zal nu Christus uw deel worden? Je proeft bij die man, het moet wel eerlijk. Dat is ook een vraag voor ons allen. Hoe kom ik aan hem? Is het eerlijk? Is het op een rechte wijze? Hoe krijgt die man die akker in bezit? Eerst zijn huis verkopen en dan moet hij die akker kopen. Dan is die schat van hem. Hoe zal het recht komen tussen God en mijn ziel? O, dan zal ik het van verre zien dat het in hem ligt. Maar het moet persoonlijk worden toegepast in ons hart. En dat kan alleen op de rechte, door God bepaalde wijze. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerenden door gerechtigheid. Het gaat niet buiten Gods recht om. Het gaat ook niet buiten de vervulling van de wet om. Dat zal niet gaan. Daartoe is Christus nodig. En daartoe krijgt die schat ook zo'n waarde. Als je geloof mag ontvangen om op hem te zien, die het recht van God verzoend heeft door zijn kruisdood. Maar ook 33 jaar lang volkomen Gods wet vervuld heeft. Dan brengt de Heer je in de onmogelijkheid van zalig worden. Hoe moet het toch? Dan kun je de schat van verre zien. Maar hoe wordt hij nu mijn eigendom? Dat kan alleen als hij spreekt door woord en geest. Wanneer hij dat geloof schenkt en oefent en de beloften van het evangelie doet zinken in het hart. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat een wonder. Dat brengt ons bij onze vierde gedachte. Die schat wordt verkregen. Hoe komt een zondaar nu bij Christus? Hoe wordt Christus nu je eigendom? Het zij in de schat in de akker verborgen of als de parel van grote waarde? Zou u dat kunnen vertellen? Als u zegt ja, Christus is mijn deel, kunt u dan eerlijk vertellen hoe hij uw zaligmaker geworden is? Hoe die schat zo'n waarde gekregen heeft in uw leven? We lezen, gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Die man komt dus 's avonds thuis en zet heel veel dingen in beweging. Hij gaat zijn huis verkopen met de grond die hij heeft. Alles wordt verkocht. En als je vraagt waarom, ja, dan zwijgt hij er een beetje over. Misschien hebben de buren wel gekeken. Man, wat ga je toch doen? Ga je verhuizen? Ga je naar een andere plaats? Misschien heeft hij er niet veel van verteld. We laten het rusten. Het staat niet in de gelijkenis. Alles wat voor hem hiervoor zoveel waarde had, heeft hij verkocht. Het staat ook in Gods woord. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Als u het koninkrijk der hemelen wilt beërven, moet u verkopen. Dan moet u alles loslaten wat geen God en Christus is. U moet alles loslaten wat van deze wereld uw hart nog vervult. U moet loslaten wat er tussen God en uw ziel instaat, wat verhindert. De zonde, de ongerechtigheid. Het doopformulier spreekt over de wereld verlaten, onze oude natuur doden. Dingen die in de weg staan, die u van God afhouden, die scheiding maken tussen God en uw ziel, moet weg. Verkopen, loslaten. Weet u wat ten diepste verkopen is? Dat is verliezen. Er zelf tussenuit, om als een arme, verloren zondaar het oordeel Gods te aanvaarden en je over te geven aan Hem, bij wie alleen genade te vinden is. Dan moeten we ons zelf verliezen. Jezus heeft het gezegd, want zo wie zijn leven zou willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal hetzelfde behouden. We moeten ons zelf kwijt. Bij deze gelijkenis zijn twee dingen die belangrijk zijn. Het vinden van de schat gaat in eerste instantie buiten de mens om. God laat vinden. Maar de toe-eigening van die schat gaat niet buiten de mens om. Er gebeurt iets in uw leven. Wil u die schat werkelijk ons deel worden, dan moet alles verkocht worden. Dan moeten we de dood op ons leven schrijven, opdat we in hem het leven vinden. Dan moet alles weg wat voor God niet kan bestaan. En dat zal de Heilige Geest ook doen. Hij zal de zonde en de ongerechtigheid uitbranden uit uw leven. Maar ook alles waar u nu nog op, waar u nog op bouwt, uw tranen, uw bevindingen, uw zoete gestalten, alles moet eraan, opdat er niets anders overblijft dan een arm en ellendig volk. En dat zal op de naam des Heren betrouwen. Dat zal die schat door het geloof gaan eigenen. Alles verkopen om te leren dat er maar één grond is waarmee we voor God kunnen bestaan. Jezus Christus en dien gekruisigd. Alleen zijn gerechtigheid redt van de dood. Luther zegt het. Het ware geloof leert dat we arm zijn in onszelf. Maar Luther zegt ook. Het ware geloof haalt de rijkdom bij een ander. Een ander met een hoofdletter. Hoe zou het komen dat u nog niet in het geloof kunt zeggen, Jezus Christus de mijne en ik de zijne? Zie dan eens in uw leven en op uw leven, wat ligt er nog tussen? Alles verkopen, niet een klein beetje, alles. Niet de wereld aan de hand houden en ook nog Christus aan de hand houden, dat gaat niet. Alles verkopen om hem te gewinnen en dat is niet eenvoudig. Als wij een huis verkopen, dan hebben we prijsonderhandelingen. Dan is het bod en tegenbod. Nou, hier zijn ook onderhandelingen. En God heeft de prijs vastgesteld. En wat is die prijs om die schat tot je deel te krijgen? Om niet. Om niet. Gratis. En dat is nu het moeilijkste in ons leven, om dat te aanvaarden. Dat geeft ook zo'n strijd om tot de zekerheid te komen. Dat er ook van mij werkelijk niets bij kan, bij hoeft en bij mag. Dat is het moeilijkste in het kopen. Dan moet ik mezelf kwijt en dan moet ik er zelf tussenuit. Want dan wordt de prijs betaald. En dan kan ik mijn zakken leeghalen. En het is leeg. En soms denk ik in een zak nog wat eigen gerechtigheid te vinden. Het heeft geen waarde. Maar dan over te mogen geven in het geloof dat de prijs door een ander met een hoofdletter is betaald. Niets uit ons, maar alles uit hem. Weet je wat je dan wordt? Dan word je een bedelaar. Zijn er nog van die bedelaars? Dat leert de Heer in het ware geloof. Bedelaar te worden, opdat we kopen om niet. Dan hebben we zelf niets meer. Helemaal niets meer. Dan kunnen we met en van onszelf voor God niet bestaan. Maar daar ligt alles in hem. En dat is nu het wonder. Zo komen nu Christus en een zondaar bij elkaar. Het is alles zijn werk. De koop geschiet met een lege portemonnee. De koop geschiet met lege handen. God legt zelf om niet Christus in uw handen. Dan kunt u nooit zeggen, er was iets van mij bij. En daarom klinkt ook, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Dan ga je leren hoe die prijs betaald is. Aan Gods gerechtigheid moet genoeg geschieden. Maar dan gaat u ook zien dat u die prijs niet betalen kan. Maar dan mag u het door het geloof uit zijn mond horen en hem omhelzen. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan wordt het waar, Jezus eerlijk gekregen. Laten we ons hart er eens nasleggen. Hebt u nog wat? U denkt zelf nog wat aan te kunnen brengen? In der eeuwigheid niet. Maar wat is nodig? Een arme zondaar, geen geld, geen goed. En een rijke Christus, alles betaald, alles voldaan. Dat is het wonder. Paulus zegt, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is het geloof dat uitgaat tot Jezus, die een volkomen verzoening tot stand heeft gebracht. Armen, armen heeft hij met goederen, met zichzelf vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. En daar moeten we gebracht worden, dat we geen enkele voorwaarde meer stellen wat de koop betreft. Of doet u dat nog wel? Stelt u nog voorwaarden aan de koop? U brengt nog iets mee van uzelf. Dan komt de koop niet tot stand. Die koop komt alleen tot stand als we niets hebben, niets kunnen, niets meebrengen. Als er voor ons niets anders overblijft dan een arme en verloren zondaar aan wie God niets verplicht is. Dan zijn de voorwaarden voor die koop in Jezus Christus vervuld. Dat is de schat. Er ligt een waarde in hem zo vol. Hij is vol van genade en zo rijk in genade, dat hij de armste onder ons in geestelijk opzicht rijk kan maken. Het lukt bijna niet om dit in woorden uit te drukken. Dat moet je beleven. En aan de andere kant, hij staat midden onder u, in zijn volheid, in zijn rijkdom. Zie hem staan, vol van gerechtigheid, opdat uw ongerechtigheid verzoend wordt. Zie hem vol van heiligheid, opdat er het nieuwe leven zal zijn dat wil wandelen in de wegen des Heren. Zie hem vol genade, niets uit ons en alles uit hem. Is Christus zo uw schat geworden, niet alleen in het zien, maar ook dat hij van God ontvangen is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing? U staat boven op de akker. Johannes zegt het, hij staat midden onder u lieden. Vergaapt u zich dan nog aan de dingen van de wereld? Is uw hart nog vol van wat van de aarde is? Bent u nu nog druk met het leven en het hier en nu? En gaat u aan hem voorbij? Dan moet ik u ernstig waarschuwen. Als u zo denkt te sterven, zal het eeuwig tegen u getuigen. En daarom, met klem, De liefde van Christus, die schat dringt ons. Zoek de Heere en leef. Hij staat nog met uitgebreide armen gereed om een wederstreven volk in genade te ontvangen. Aan zijn gewilligheid ligt het niet. Aan de rijkdom van die schat ligt het niet. Als u straks gaat sterven en u bent onbekeerd, dan is het uw eigen schuld. En, kerk des Heren, die schat hebt u mogen ontvangen. Het is uw eigendom geworden. Soms kan het zo bestreden liggen. Soms kan uw hart ook weer zo opgaan in de wereld. Maar straks, in de eeuwigheid, zult u zich volmaakt mogen verwonderen over het goed dat hij weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. Houd dan maar moed. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. U kunt die schat niet bewaren, maar hij bewaart die schat voor u. U kunt uzelf niet bewaren, maar hij bewaart u door de tijd heen om straks die schat volmaakt te mogen bewonderen. Dan zult u het zien. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, zo is het woord opnieuw gebracht op deze dag en aan de oren gelegd. Wilt u het verder brengen dan het oor? Wilt u het in het hart leggen, Heere? Zou u zelf voor de vrucht willen instaan? Want wij kunnen dat niet. Geef, Heere, dat er harten geraakt mochten worden vanmiddag. En dat we het overdenken zullen, mediteren zullen en mee naar huis zullen nemen. Geef, Heere, dat er een zoeken en geboren mag worden naar u en naar uw gemeenschap. Dat er gravers onder ons worden geboren. Graven in de akker van het hart. Heere, geef maar dat graven naar die schat. En laat ook maar zien, Heere, dat die schat zo oneindig veel meer waarde heeft dan alles van deze wereld. Wil u ook geven dat uw volk nog wat onderwijs mocht ontvangen vanmiddag? En wil u zo het met uw zegen achtervolgen. Dank voor uw trouwe hulp. En dan mogen we weer naar huis gaan. Zou u ons weer veilig thuis willen brengen? Zou u ons ook vanavond weer samen willen brengen? Sterk u dominee Moens, die dan opnieuw in ons midden zal zijn. Om een preek te houden uit het Leer- en Troostboek. Geef hem alles wat nodig is. Wil u hem bedouwen met uw geest. En het bedienen vanuit uw volheid. En dat het ook voor ons allen tot een rijke zegen mag zijn. Heren, we vragen het alles van u. Niet omdat we iets hebben verdiend of iets waardig zijn. Maar wil u het schenken uit genade. Om Jezus wil. Amen. 52 vers 7 is de slotzang. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed. Voor al uw gunstvolk. Goed, 52 vers 7. eindigen we dan nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.